Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 11 november gaat het om 11 uur, kandidaat El Treur voor. Let u op dat tijdstip. Half 5, op dominee A. van Wijk voor te gaan. De dienst der offerande is als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Bij de uitgang is er een collecte en deze is voor het onderhoud van het kerkgebouw bestemd. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 34, daarvan vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Psalm 34, vers 9. Laten wij op deze dag belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van zondag 10 uit onze catechismus. Vraag en antwoord 27 en 28. Als antwoord daarop zingen wij uit Psalm 34 en dan het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34 vers 11 zingen wij na de belijdenis van het geloof die wij vanavond doen met zondag 10 uit de catechismus. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen als met zijn hand nog steeds onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet door het toeval, maar door zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog steeds door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog toekomen, nog in de toekomst overkomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich niet roeren of bewegen kunnen. Amen. Laten wij samen bidden. Heere God van hemel en aarde, u die alle dingen geschapen heeft, maar nog steeds onderhoudt. Wij roepen uw naam aan. Wij zijn hier samen gekomen op deze dankdag. Een dankdag voor gewas en arbeid. Voor de opbrengst van het land. En in dankbaarheid voor het werk dat wij mochten doen. En dan, Heere, dan hebben wij beleden dat alle dingen ons van uw hand toekomen. Niet alleen het goede, maar ook het kwade. Niet alleen de voorspoed, maar ook de tegenspoed gaat niet buiten uw vaderlijke zorg om. En Heere, dan zijn we hier bijeengekomen om u te danken. Onze dank uit te spreken om u te loven en te prijzen dat u goed bent in alle dingen die u doet. Om te zeggen en te belijden dat alle dingen medewerken ten goede. Degene die God liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Hoge woorden die in onze harten niet gevonden worden, maar die u daarin legt door uw Heilige Geest. Als wij mogen zien wie u bent. Hoe u zich heeft geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En Heere, dan bidden wij of u zo ook dat woord in ons midden wilt openen, dat wij woorden mogen horen die boven ons kennen, boven ons weten uitgaan, die werkelijk geopenbaard zijn. Ja, Heere, wij bidden ook dat u het werkelijkheid laat zijn in onze harten. U heeft het gezegd, niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Paulus kon zeggen dat hij dat geheim kende om tevreden te zijn te allen tijden. En Asaf die heeft het gezegd, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Heere, laat het zo voor ons allen mogen zijn. Dat is een zaak die beproefd wordt. Dat is iets waar de loutering van het leven overheen gaat. En zo zijn wij hier dan ook vanavond bijeengekomen. Als mensen die voorspoed kennen wellicht, maar ook tegenspoed. De een meer dan de ander. Als mensen aan wie het verdriet en de pijn en de gebrokenheid niet voorbij gaat. En dan toch danken, Heere, help ons daartoe. Wilt u zo uw woord openen? En het licht van uw openbaring over ons leven laten vallen. Help degene die het woord te spreken heeft, ondersteun hem, dat hij zo goed van u mag spreken en dat het woorden mogen zijn, Heere, die ondanks alles liefelijk zijn en harten treffen. We bidden ook om uw Heilige Geest, dat u in onze levens werkt. Het is maar een wenk van uw alvermogen, Heere. U roept de dingen die niet zijn alsof zij er waren. Laat zo ook uw Geest in onze harten mogen werken. En dat de woorden van deze avond ook in onze levens werkelijkheid zullen zijn. Heere, dan bidden wij voor deze wereld in al zijn verschillende situaties, rijkdom en armoede, vrede en oorlog, geloof en ongeloof. Heel deze wereld is in beweging en dan leggen we het voor u neer, heren. We denken aan de verkiezingen in Amerika die geweest zijn. We bidden voor de president van Amerika die opnieuw gekozen is en zijn taak weer op zich moet nemen. Heren, laat onze verwachting niet van mensen zijn. Des konings hart is in de hand van God als waterbeken. Hij neigt er naar alles wat hij wil. Laat zo ook het hart van Obama in uw hand mogen zijn. Dat u de machtigen en de koningen zult gebruiken om uw heilsgeschiedenis te brengen tot het heerlijke einde dat u zelf beloofd hebt. En zo bidden wij ook op deze dag voor allen die in hoogheid gezeten zijn. We bidden voor degenen ook in ons land die ons land zullen regeren. Heren, wees ze nabij. Gedenk ze allen in deze turbulente jaren en tijden waar zoveel op ons land en volk afkomt. Heren, wij ondervinden zelf ook dat het ware geluk niet in geld en voorspoed liggen kan, want het is er, maar het is ook zo weer verdwenen. En zo vragen wij, heren, om wijsheid, inzicht, afhankelijkheid, ook bij de leiders van ons eigen land en volk. We bidden, heren, ook voor de kerk wereldwijd. We bidden voor de kerk in ons eigen land. We danken u dat wij nog samen mogen komen, ook op een dag als deze. En wij vragen u, heren, dat als ons land verandert, als de verbondenheid met het christelijke geloof steeds zwakker wordt, wij als kerk te meer mogen belijden, mogen geloven wat u heeft geopenbaard. Wij vragen, heren, dat zo de kerk ook een zoutend zout, een lichtend licht, een stad op een berg mag zijn, die niet verborgen kan blijven. We bidden voor onze scholen, bidden voor de leerlingen daarop. We bidden ook voor de kinderen die op het speciale onderwijs zitten. En we danken u, heren, dat wij die scholen mogen hebben, al weten we niet voor hoe lang nog. Laten we daarop ook voorbereid mogen zijn, heren, dat wij als ouders, als kerk onze taak mogen kennen. Dat wij niet steunen op de scholen alleen en het overlaten aan de docenten, maar zelf. De vader zal allereerst priesters in hun gezin mogen zijn. Dat de gezinnen kerkjes in de kerk zullen wezen. Heere, help zo de ouders om hun kinderen op te voeden tot uw eer en tot hun zaligheid. We danken u voor wat u ons gegeven heeft in het achterliggende seizoen aan gewas en arbeid. We danken u ook dat u ons uw woord gegeven heeft en ook uw Heilige Geest. Dat wij mogen weten, heren, dat uw werk voortgaat en mensen getrokken zijn en ook nog worden uit de duisternis tot uw wonderbare licht. En we bidden dat wij zo ook de toekomst in mogen gaan en dat wij ook daarvan mogen weten dat al onze arbeid niet ijdel is in de Heren. En dat daarvan geldt dat het werkelijk veranderingen teweeg brengt. De prediker zegt, wat nut heeft de mens, wat voordeel van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon. Heren, wij mogen weten, dat wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Laat die nieuwheid, die wezenlijke verandering, in ons alle leven waarheid mogen zijn. Heren, Heilige God, zo komen wij tot u. Wees ons nabij, ook in deze dienst. Beschaam de hoop in onze harten niet. Wilt u doen als de fontein van alle goedheid, boven bidden en denken. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wel in het boek Prediker. Hoofdstuk 5. Voor de gasten, belangstellenden in ons midden vanavond. We hebben als gemeente al een paar keer stilgestaan bij een gedeelte uit het boek Prediker. En de komende tijd hopen we opnieuw meerdere keren daarbij stil te staan. Nu vanavond ook een gedeelte uit Prediker, hoofdstuk 5. We lezen vanaf vers 7 tot en met 19. En dan zullen de drie laatste versen de tekst voor de prediking zijn. Vers 7 tot en met 19. We zien daar de prediker die de wereld om zich heen waarneemt. Niet als een afstandelijke, onbewogen toeschouwer, maar als iemand die pijnlijk ervaart hoe gebroken de wereld is. Hij ziet voornamelijk twee dingen: het onrecht in de wereld. En hij ziet de teleurstelling van de hebzucht. Mensen die schrapen en schrapen, geld willen hebben en toch als een naakte, arme zondaar sterven. Wij lezen vanaf vers 7. Indien gij de onderdrukking van de armen en de beroving van het gericht en van de gerechtigheid ziet in een landschap, verwonder u niet over zo'n voornemen. Want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. En er zijn hogen boven hen lieden. Het profijt van het aardrijk, dat is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend. Die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat, wordt er niet mee verzadigd. En wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dat is ook ijdelheid. Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten opeten. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen, ze kunnen er alleen maar naar kijken. De slaap van de arbeider is zoet. Hij hebben weinig of veel gegeten, maar de zatheid van de rijken laat hem niet slapen. Er is een kwaad dat krankheid aanbrengt, het welk ik zag onder de zon. Rijkdom van zijn bezit is bewaard tot hun eigen kwaad. Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid en hij gewint een zoon, en er is niet met al in zijn hand. Gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen is. En hij zal niet meenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Daarom is dit ook een kwaad dat krankheid aanbrengt, dat hij in alle manieren gelijk hij gekomen is, zo ook heen gaat. En wat voordeel is het hem dat hij in de wind gearbeid heeft? Dat hij ook al zijn dagen in duisternis gegeten heeft en dat hij veel verdriet gehad heeft. Ook zijn krankheid en onstuimige toorn. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is. Te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid die hij gearbeid heeft onder de zon gedurende het getal van de dagen zijns levens. Het welk God hem geeft, want dat is zijn deel. Ook een iegelijk mens aan de welke God rijkdom en goederen gegeven heeft. En hij geeft hem de macht om daarvan te eten en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid. Dat is een gave van God. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens. Omdat God hem verhoort in de blijdschap van zijn hart. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking is vers 17, 18 en 19. Prediker 5, vers 17 tot en met 19. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal van de dagen van zijn leven, het welk God hem geeft, want dat is zijn deel. Ook een ieder mens aan wie God rijkdom en goederen gegeven heeft, en hij geeft hem de macht om daarvan te eten, en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid. Dat is een gave van God. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens. Omdat God hem verhoort in de blijdschap van zijn hart. Vreugde in God. Laten we dat boven de preek schrijven. Vreugde in God. Deze versen gaan over genieten. En dat mag ook. Dat is een zaak die goed is. Een goede zaak. Drie gedachten. Werkelijk genieten is een zeldzaamheid. Ten tweede, werkelijk genieten is een geschenk. En ten derde, werkelijk genieten is een bevrijding. Drie gedachten, de drie versen zullen wij achtereenvolgens bezien. Werkelijk genieten is een zeldzaamheid. Vers 17 zegt, zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, die voortreffelijk is, die je niet zo vaak tegenkomt. Dat iemand eet en drinkt en ook geniet van wat hij heeft. Dat is een zeldzaamheid. Werkelijk genieten is een zeldzaamheid. Ten tweede, werkelijk genieten is een geschenk. Vers 18 zegt dat een iegelijk mens aan wie God rijkdom en goederen geeft, en dat hij zich daarin verheugt van zijn arbeid, en dan staat er, dat is een gave van God, een geschenk wat God geeft. Onze tweede gedachte dus, werkelijk genieten is een geschenk. En dan ten derde, werkelijk genieten is een bevrijding. Vers 19, hij zal niet veel gedenken aan de dagen van zijn leven. Dat is iemand die niet meer terugdenkt aan alles wat er vroeger is gebeurd. Alle zorgen en alle verdriet en moeite die iemand heeft ondergaan. Maar die kan genieten in het heden. Die bevrijd is van de last van het verleden. Ook bevrijd van de last van de toekomst. Dus de derde gedachte, werkelijk genieten is een bevrijding. Laten wij gaan zingen naar Psalm 62, versen 1, 4 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. En vers 5, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer, God is mijn toevlucht in het lijden. Wij zingen vers 1, 4 en 5 uit Psalm 62. Gemeente, wij schrijven boven de preek vreugde in God, waarbij onze eerste gedachte deze is: werkelijk genieten is een zeldzaamheid. Wij mensen, wij zijn voor de vreugde geschapen. Toen God ons mensen heeft voortgebracht, gemaakt heeft, geschapen heeft, toen heeft Hij dat gedaan met het doel dat wij eindeloos gelukkig zouden zijn. Vol vreugde, vol blijdschap. Een en al verheuging. En als wij in de hemel zullen mogen komen, dan bereiken wij in zekere zin het doel waarvoor wij gemaakt zijn. Vreugde. Zonder verstoring. Zonder enige beperking. Wij zijn geschapen voor een leven zonder de dood en zonder verdriet. Voor diep geluk en volle vreugde. En toch genieten wij zelden. Toch zijn wij zelden dankbaar. Hoeveel mensen zijn er die echt gelukkig zijn? Volop, werkelijk gelukkig. Hoeveel mensen zijn er vandaag in de kerk die dankbaar zijn? En hoe komt dat? Hoe komt dat dat er zo'n groot verschil is tussen datgene waar wij naar verlangen, waarvoor wij gemaakt zijn, waar God ons voor bedoeld heeft, en de harde werkelijkheid die zo anders is? Dat is de vraag die de prediker stelt. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat God de wereld zo goed gemaakt heeft en dat het zo slecht geworden is. En hij is met een intens verlangen op zoek naar ware vreugde. Naar werkelijk genieten. Het is niet zo dat de prediker alles maar aan de kant schuift en zegt: het is toch allemaal maar voorbijgaand. En dat hij alles wegschuift en niets goed vindt. Nee, juist, het is een zoektocht naar waar geluk, naar echte vrede, naar echte antwoorden op zijn zielenvragen. Want dat genieten, dat is goed. God heeft ons zo gemaakt. Een mens die niet geniet, een mens die geen vreugde kent, een mens die niet dankbaar is, is geen mens. Die verliest zijn mens zijn. En daarom in deze drie versen aan het einde van dit hoofdstuk, dan zegt hij ook in vers 18 dat het een gave van God is. En in vers 19 zegt hij dat het een gebedsverhoring is. God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart als iemand geniet. Dat is niet iets verkeerds, maar dat is iets goeds. Wij zijn dus geschapen om God te danken, om te genieten. En toch komt het er zo weinig van. En toch is ons leven vaak gekenmerkt door weinig vreugde en veel verdriet. We zijn vandaag bij elkaar gekomen op de dankdag. Danken wij ook. Met ons hart. Niet alleen uiterlijk. Dan is het natuurlijk makkelijk om de psalmen te zingen. Mijn ziel is immer stil tot God. Hoe het ook gaat, maar God is de vastheid van mijn bestaan. We zingen het mee, ja. Maar is het waar? Zit dat van binnen? Komt dat uit ons hart? Is dat de praktijk van het leven? Dat we altijd blijdschap in ons hart hebben? Er ligt zo vaak een sluier over onze vreugde en onze dankbaarheid is zo vaak een sleur. We danken. Na elke dienst, na elke maaltijd, noem maar op. Maar danken we ook? Is het ook waar? De prediker zegt in vers 17 dat het een zeldzaamheid is. Werkelijk genieten is een zeldzaamheid. Zie wat ik gezien heb, zegt hij, een goede zaak die schoon is. De Herziene Statenvertaling heeft een zaak die voortreffelijk is. En daarmee geeft dat vers aan dat het iets is wat je niet dagelijks tegenkomt. Het is een zeldzaamheid. Wat is dat dan? Wel te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid die iemand bearbeid heeft onder de zon gedurende het getal van de dagen van zijn leven. Dat God hem geeft, want dat is zijn deel. Dat is een zeldzaamheid. Dat mensen werkelijk genieten. Genieten van eten en drinken en van de mooie dingen in dit leven. Iemand zegt, ja, maar daar gaat het toch niet om. Dat is maar aardse vreugde. Dat is te laag, dat is niet echt. Het moet gaan om het geestelijke. Er staat toch in de Bijbel, zegt iemand misschien. Er staat toch in de Bijbel, het Koninkrijk van God is niet gelegen in spijs en drank, eten en drinken. Maar in rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Romeinen 14. Hoe kan dan hier de prediker zeggen dat goed is om te genieten van te eten, om te eten en te drinken? Ja, wij zitten daar al gauw mee dat wij dat natuurlijke leven maar wat minder waardig vinden. We hebben nu eenmaal onze dankdag voor gewas en arbeid, maar we trekken dat al gauw en graag door naar het geestelijke, want dat is het echte. Nee, zegt de prediker, geniet er maar van als je het hebt, als je het krijgt. Want het is niet zo vanzelfsprekend, het is een zeldzaamheid. Ik denk dat we mogen zeggen, als hij wijst op het genieten van eten en drinken, van alle aardse dingen, het goede van onze arbeid, ook op deze dankdag, dat we ten eerste mogen zeggen dat alles wat uit de hand van God komt, goed is. Niet alleen het geestelijke, ook het natuurlijke. Alle schepsel van God, zegt Paulus, is goed. En er is niets verwerpelijks met dankzegging genomen. Alles wat God geeft is goed. Er komt nog een punt bij waarom hij dit hier betrekt op dat eten en drinken. Namelijk om dat verschil duidelijk te maken met de versen daarvoor. We hebben daarvan gelezen. Hij schildert daar een rijk persoon. Iemand die met hard werken goed en geld verzameld heeft. En denkt dat hij het gemaakt heeft. Maar hoe meer geld hij heeft, hoe meer zorgen ook, want hoe meer er te verteren valt, hoeveel meer mensen erop afkomen en een graantje mee willen pikken. En die man die kan er niet van slapen. En die wordt er boos om, zegt vers 16, dat hij ook al de dagen in duisternis gegeten heeft, dat hij veel verdriet gehad heeft. Ook zijn krankheid en zijn onstuimige toorn, wat is die vaak kwaad geweest als dingen weer geld kosten. Nou zegt de prediker, dat geld, dat eten en drinken, als je er echt van kunt genieten, dat is een zeldzaamheid. Zelfs op dat niveau van het natuurlijke. Werkelijk genieten is een zeldzaamheid, onze eerste gedachte. Gemeente, laten wij dat wat nader bezien, hoe dat geldt voor ongelovigen. Voor mensen die God niet kennen. Voor hen geldt wel in het bijzonder dat werkelijk genieten een zeldzaamheid is en misschien moeten we wel zeggen een onmogelijkheid. Ik zei het al, die versen daarvoor tonen hoe iemand zijn geld verzamelt en probeert om daar geluk mee te vinden, maar het brengt hem alleen maar ellende en alleen maar teleurstelling. En als hij dan sterft na een leven werken, dan zegt vers 14, gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen was. Hij zal niet meenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Kei en kei had gewerkt, gezocht naar geluk en niets gevonden. Nou, dat is niet omdat God het niet geeft. Want er is eten en er is drinken en er is rijkdom en er is arbeid. Het is er wel, het ligt niet aan God dat wij daar niet van genieten. Maar het levert geen werkelijk geluk en geen werkelijk genieten op. Gemeente, hoe zien wij daarin? Ook van mensen om ons heen vaak. Misschien herkent u of jij het wel in je eigen hart. Wij hebben dat onvervulde verlangen. Naar genieten, naar geluk, naar vrede. Zo zijn wij geschapen. Wij verlangen naar liefde. Wij verlangen naar liefde, maar we jagen naar lust. We verlangen naar verzadiging en jagen naar bezit. We zoeken geluk en we vergeten God. Ja, het is waar, er is veel vrolijkheid in de wereld, maar weinig tevredenheid. Er is veel plezier in de wereld, maar zo weinig vreugde. Er is dat verlangen van het mensenhart dat verlangt naar meer en hoger. Maar we weten niet waar we het zoeken moeten en we zoeken het op de verkeerde plaats. Genieten. En dankbaarheid, gemeente, dit is dankdag. Kun je dankbaar zijn als je niet in God gelooft? Ouders die een kind krijgen en die een geboortekaartje maken, we zijn zo dankbaar. Maar jegens wie eigenlijk? Als God er niet is, wie moeten wij dan dankbaar zijn voor dit onbegrijpelijke, dit wonderlijke geschenk dat God ons geeft? Werkelijk genieten. Echte dankbaarheid is een zeldzaamheid, is voor ongelovigen een onmogelijkheid. Nou zegt iemand, en toch heb ik daar mijn vragen bij, want ik ken zoveel mensen om mij heen die gelukkig zijn zonder God. En ik voel dat als een aanvechting en als een vraag waar ik geen antwoord op heb. Die mensen die hebben God helemaal niet nodig. En die hebben een super leven. Het gaat allemaal fantastisch en die missen niks. Ik probeer wel eens met hen over God te spreken, maar ze zijn volkomen gelukkig. Ja, er staat een voorbeeld in de Bijbel van iemand die feest vierde, een feest maakte voor 1000 mensen en de wijn liet vloeien. Wat een feestvreugde, wat een blijdschap. Wat was het mooi, wat was het prachtig. Dat was koning Belsazar, we lezen het in Daniel 5. Het hele paleis was vol met feestvreugde. Maar het was wel de vreugde van de wanhoop. Want de legers lagen rondom de stad en rondom het paleis. En toen die hand verscheen op de muur en die letters op de muur schreef, toen was het gedaan met de vreugde. In die nacht werd Belsazar gedood. Maar dan moeten we niet eerlijk zijn dat dat de vreugde van de wereld is. Het lijkt wel vreugde, maar het is onder de slagschaduw van de dood. Als ze het weten of niet. Ik moest in de voorbereiding denken aan wat ik zelf een keer mee heb gemaakt. Dat was jaren geleden. Ik was nog een jonge jongen. Ik had een baantje ergens. Bij iemand die had een kwekerij. En ik werkte daar een keer, 's avonds in de vakantie. En die man die had een zoontje, een jochie van 2 jaar of zo. Dat jochie lag op bed. Maar het was een warme zomerdag, was uit zijn bed geklommen. Was in het raam geklommen en hij stond met zijn voetjes zo in de vensterbank. En hij hield zich zo vast aan die bovenrand van het raam. En ik kwam er aanlopen en ik zag dat jochie daar staan. En de schrik sloeg mij om het hart. En dat jochie zag mij en die begon te lachen. En die stond echt te schudden van het lachen in dat raam. En ik dacht, oh, als die valt... Gemeente, is dat niet de vreugde van een ongelovige? Geen besef van het gevaar dat komen gaat. Hoe kunnen wij genieten van dit leven? Als er een eeuwigheid komt waar wij niet op zijn voorbereid. Hoe kunnen wij vrolijk zijn als wij met God niet zijn verzoend? Dat is het tragische, dat is de aangrijpende van aardse vreugde. Dat is het genieten van de ongelovigen, maar het is de naam van werkelijk genieten niet waard. Gemeente, het is ook zeldzaam bij de gelovigen. Werkelijk genieten is een zeldzaamheid. Ook bij de kinderen van God. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Waarom zijn de jonge mensen die de kerk verlaten? Omdat ze te weinig vreugde zien misschien wel. Hoe komt het dat zoveel gelovigen, als ze mochten kiezen, Psalm 84 niet zouden zingen, wij gaan van kracht tot kracht steeds voort, maar zouden zingen, wij gaan van klacht tot klacht steeds voort? Maar gemeente, dat is omdat God niet in beeld is. We zien dat in dit hoofdstuk ook precies gebeuren. Al die versen voorafgaande aan 17 wordt over God niet gesproken. En het ware genieten kan pas beginnen als God ter sprake komt. Wel, hoe leven wij vaak? Mensen zijn groot en God is klein. Omstandigheden zijn groot en God is klein. En dan klagen wij in plaats dat wij genieten. Maar genieten is een waar kenmerk van genade. Wie genade ontvangt, is daar verheugd mee, is daar dankbaar voor, is daar blij mee. En toch, het werkelijke genieten is bij gelovigen zo vaak een zeldzaamheid. Gemeente, waarom zijn we zo vaak zo bezorgd, terwijl God bezorgd is over ons? Als God al zijn zorg aan ons besteedt, waarom hebben wij dan nog zorgen? Dan mogen wij toch onbekommerd, eerlijk, gelovig zingen, zoals Psalm 118 dat zegt: laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Vaak een zeldzaamheid, dat werkelijke genieten. We gaan naar onze tweede gedachte. Want toch mogen wij meer zeggen dan dit alleen. Werkelijk genieten is een geschenk. Vers 18. Ook aan ieder mens aan wie God rijkdom en goederen geeft, gegeven heeft. En hij geeft hem de macht, de gelegenheid om daarvan te eten en om zijn deel te nemen. En om zich te verheugen in zijn arbeid. Dat is een gave van God. Iemand die dit leven heeft en die niet alleen als die man die daarvoor getekend werd het wel ziet, maar er niet van kan genieten, maar iemand die er ook werkelijk van mag leven, zich erin verblijdt. Iemand die vandaag dankdag houdt voor gewas en arbeid, voor het werk dat je hebt gedaan, voor het eten dat je kreeg. Dat is een gave van God. Dat is een geschenk. Waarom is dat een geschenk? Wel, laat ik een paar dingen noemen. Ten eerste, wel dit gemeente, we zijn van onszelf niet sterk genoeg om ons gelukkig te maken. We denken dat wel, onbewust, dat het geluk maakbaar is. Als ik me maar inzet, als ik er maar voor vecht, dan bereik ik het wel. Nee, dat is niet waar, zegt de prediker. Daar is het leven te kort voor. Daar is het leven te grillig voor, te ongrijpbaar. Wij zijn niet sterk genoeg om onszelf gelukkig te maken, want daar is de pijn te zwaar voor. Het verdriet te ernstig, de herinnering te sterk, het gemis te schrijnend, de teleurstelling te diep. We krijgen het niet voor elkaar. Nee, zegt de prediker, het is maar één manier om werkelijk gelukkig te zijn en dat is als God het geeft. Het is een geschenk, het is een gave. Wij zeggen zo gauw, het is een gave Gods. Ja, dat geldt voor het geloof. En dat is ook waar, dat staat in Efeze 2 vers 8. Geloof is een gave van God. Maar er zijn veel meer gaven, gemeente. Ook de boterham die wij eten. Ook het geluk. De blijdschap. Het is een gave van God, dat geeft Hij. Dat kunnen wij niet pakken, daar kunnen we niet bij. Als we het hebben, is het een geschenk. God geeft dat ons. Hebt u genoten van uw werk? Heb je plezier in je baan? Ben je blij met je studie? Geschenk van God. En zijn gave, dat kun je niet maken. Dat wij bij elkaar zijn om dankbaar te zijn op deze dag, dat is een gave en een geschenk van God. Ja, we mogen en moeten daar ook bij zeggen dat het een genadegave is een geschenk van God aan ons dat wij niet hebben verdiend. Gemeente, God geeft ons allemaal meer dan wij verdienen. Er zijn mensen in ons midden bij wie het goed gaat, voorspoedig, geen tegenslag. We zijn dankbaar, dit hebben we niet verdiend, zeggen we. Er zijn ook mensen in ons midden waar alles tegen zit. En dan zeg ik ook tegen u, u krijgt nog meer dan u verdient. Gemeente, wat God heeft gezegd tegen ons, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. We hebben de dood verdiend. En alles wat God meegeeft, is genade. Alles. Alles wat daar bovenuit gaat. De beloning op de zonde is de dood. Romeinen 6. En wij zijn pas werkelijk dankbaar. Wij kunnen pas echt genieten, gemeente, als we dit meenemen in onze overwegingen. Als ik zeg, wanneer ik 's morgens opsta, een gave van God, want ik had de dood verdiend. En zo, als wij zo gaan leven, gemeente, dan zien we, wat ik net al zei, dat genieten, dat hoort bij genade. Wij kunnen pas werkelijk genieten als wij beseffen dat het genade is. Dat is geen belemmering, maar dat is de basis om te genieten. Brood dat wij eten. Ons werk dat wij mogen doen, hebben we niet verdiend. Het is een gave van God. Gezondheid, wat dacht u daarvan? Als je ziek bent, dan weet je wat voor groot goed het is om gezondheid te hebben. De kerkgang niet te vergeten. We mogen hier samenkomen. Wat zijn er wel niet voor veel mensen in deze wereld die ernaar snakken. Om in de kerk te mogen zitten. De prediking van het evangelie. Er zijn ook mensen die wel in de kerk zitten, maar het evangelie niet horen. Dat is een gave van God. De school voor de kinderen hebben we niet verdiend. Hebben we ook niet als reformatorische gezinte verdiend dat wij scholen hebben. We hebben het verzondigd, ik weet het wel. Dat kan zo'n standaard uitdrukking zijn, maar het is wel waar. Als God het ons afneemt, kunnen we niet zeggen, dat is niet eerlijk, heren. Dat is een gave. De kinderzegen. Ouders, uw kinderen. Een gave van God. Dat wij geen oorlog hebben. Hoe lang is het alweer geleden, kinderen, dat het de Tweede Wereldoorlog was? Al lang geleden. Ja, maar het is niet gewoon dat het vrede is. Hoeveel mensen zijn er in deze wereld die in oorlog leven? Uw pensioen. Oudere mensen in ons midden, als u uw pensioen mag hebben, als u rond kunt komen, er zijn mensen van uw leeftijd, 70 jaar, 80 jaar, die nog elke dag moeten werken om een beetje eten te krijgen. Ziekenhuis, medicijnen, misschien moppert u wel eens, morgens weer die hele rij medicijnen naar binnen slikken. Ja, maar als ze er nu niet waren, hoeveel mensen op deze wereld zijn er die helemaal geen medicijnen hebben? Die geen ziekenhuizen hebben, die niets hebben, die pijn lijden. Waar hebben wij dat aan verdiend, gemeente? Nergens aan, dat is een gave, dat is een geschenk van God. Dank hem ervoor. En ik zou erbij willen zeggen in het licht van dit vers, geniet ervan, geniet ervan. Die gewone aardse dingen. Want het is een gave van God. Het komt wel voor dat ons iets overkomt. We worden ziek. We moeten naar het ziekenhuis. Of iets anders. Waarom ik? Waarom moet dat mij overkomen? Misschien is het goed om een andere vraag te stellen. Waarom ik niet? Waarom zou het mij niet overkomen? Want ik heb het niet verdiend. Dat ik gezond ben. Dat het goed gaat. Het is een gave van God. Het is een geschenk wat God ons geeft. Nou gemeente, dan mag ik er nog een ding bij zeggen. Het is een gave van God. Van God. En daarmee is dat werkelijk genieten dus ook een blijvend geschenk. Niet af en toe is een beetje, nu even wat en dan weer jaren niks en dan hopelijk gebeurt het ooit nog. Als van God is, gemeente, dan is het blijvend. Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen, heeft de Heer Jezus beloofd. Uw hart zal zich verblijden. Paulus zegt in Filippenzen 4, ik heb geleerd om vergenoegd, om tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Maar wat mijn omstandigheid ook is, zegt Paulus, ik ben tevreden. Want het komt van God. En God geeft het altijd. Altijd. Onafgebroken. Straks gaan we Psalm 43 zingen. Dan noemen wij God de God van vreugd. De God van de blijdschap. Dat is die niet één dag in uw leven, dat is die altijd. Dat is God zelf. Artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, hij is een zeer overvloedige fontein voor alle goed. Gemeente, hij stroomt over van genade en van genadegaven. Hij heeft ons niet nodig. Hij is degene die ons alle dingen geeft. Als je dat nu mag zeggen, van alle dingen die je krijgt, dit is een gave van God. Heb je altijd reden om blij te zijn? Kun je altijd dankbaar zijn? Ben je onverstoorbaar op de goede manier? In voorspoed en tegenspoed. Psalm 62. Door gij, mijn ziel, het ga, zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Ik vertrouw op hem, zijn hulp zal blijken. Hebreeën 13 zegt het zo. Wees vergenoegd, tevreden met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij is altijd bij ons. Hij is altijd aanwezig met zijn genade. Altijd zijn goedheid. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunstbewijzingen. Bewijs hem, Psalm 68. Werkelijk genieten is een geschenk, gemeente. En een geschenk, een gave van God die doorgaat. Elke dag weer. En de gelovige mag zeggen, alles wat ik krijg, hoe klein ook, je zou het bijna over het hoofd zien. Je zou het bijna vergeten, als ik mijn leven vergelijk met andere mensen die het veel beter hebben. Ik weet het wel, God is goed voor degene die rein van hart zijn, zegt Asaf. Maar mijn voet was bijna uitgegleden. Totdat ik op een einde merkte. Kijk gemeente, daar ligt nu dat verschil. Werkelijk genieten is een geschenk. Leven van Gods genadegave. En dan mag je alle dingen in je leven, klein en groot, zien als een voorsmaak van de volle zaligheid die komen gaat. Ik heb zojuist Psalm 63. Zojuist Romeinen 6 aangehaald. De beloning, de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar dat vers gaat nog verder. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Dus daar staat wat wij verdiend hebben tegenover wat God geeft. En wat geeft Hij? Ja, brood. Arbeid, genieten. Ja, maar uiteindelijk, als we het samenvatten in één uitdrukking, Gods genadegift is het eeuwige leven. Kijk, gemeente, dat is het ware genieten. Als ik alle dingen in mijn leven, klein en groot, mag zien als de gave van God. En mag zeggen, dit alles geeft God mij om mij heen te doen zien. Als een bewijs, als een voorsmaak van de volle zaligheid van het eeuwige leven. Nog een derde gedachte tenslotte. Werkelijk genieten is een bevrijding. Wij hebben ten eerste gezien dat het werkelijke genieten een zeldzaamheid is. Je komt het niet zo vaak tegen. Vers 17. Ten tweede dat het een geschenk is. Een gave Gods, vers 18. En dan komt er nog één vers achteraan. Vers 19 zegt, want hij, die persoon, zal niet veel gedenken aan de dagen van zijn leven, omdat God hem verhoort in de blijdschap van zijn hart. Wat bedoelt dat vers te zeggen? Hij zal niet veel gedenken aan de dagen van zijn leven. De kanttekeningen, die zeggen het heel, heel kort en krachtig. Dat is, hij zal zichzelf niet kwellen met veel te peinzen over het verdriet dat hij in zijn leven heeft gehad. Nog ook met de zorg van het lijden dat hem nog kan overkomen. Kijk gemeente, waarom zijn wij zo vaak terneergedrukt? Waarom kan de echte vreugde nauwelijks ons hart bereiken? Dat komt of door het verleden of door de toekomst. Of wij dragen het verleden mee als een zware last. Of wij zijn bang voor de toekomst. En een van die, of allebei, temperen onze vreugde, belemmeren ons genieten, verhinderen onze dankbaarheid. Maar nu wordt er hier iemand getekend die denkt niet aan de dagen die nog komen kunnen en die denkt ook niet aan de dagen die geweest zijn. Hij gedenkt niet aan de dagen van zijn leven. Hij leeft nu, vandaag, in eerlijke, heilige onbezorgdheid. Hij is bevrijd van het verleden. Hij is de vrees voor de toekomst kwijt. Het zijn wonderlijke woorden die hier staan, gemeente. En het is ook wel lastig, eerlijk gezegd, om erover te preken. Want wat kunnen wij beschadigd zijn door het leven? Er kunnen mensen zijn en die zeggen, kon ik maar vergeten. Ik zou willen vergeten, ik zou willen kwijtraken wat ik heb meegemaakt, maar hoe meer ik het wil vergeten, hoe meer ik eraan denk. Ik tors het mee, ik zou mijn geheugen wel willen wissen, ik zou mijn verleden wel over willen doen, maar het kan niet. Het gaat mee, het stempelt mij. Soms weten mensen dat, soms weten andere mensen dat niet eens. Maar wat belooft God nu, gemeente? Wat belooft God? Dit kan dus, dit is mogelijkheid. Dit werkt de psycholoog niet, maar dit werkt God door zijn geest. Dat ook u, dat jij kunt komen op zo'n moment dat je niet meer denkt aan dat verleden. Niet meer meetorst. Dat je het heden mag ontvangen, aanvaarden als een geschenk. En dat je niet meer denkt aan al die levensdagen die geweest zijn. Of wanneer het over de toekomst gaat, dat je niet meer gekweld wordt door die angst voor de dood. Er is zo'n dichtregel, misschien kent u hem wel. Denkend aan de dood kan ik niet slapen en niet slapend denk ik aan de dood. Misschien zijn er oude mensen in ons midden. Die er bang van zijn, elke dag weer. Misschien ook jonge mensen, bang voor de dood. Bang wat er komen gaat. Ons geluk is zo broos, het is zo kwetsbaar. Ja, dat is waar. De toekomst is voor ons een zwarte wolk die ons bedreigt. Nee, zegt God. Ik beloof je dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Je mag eerlijk onbezorgd in het leven staan. Genieten. Het is een bevrijding om niet te gedenken. Je mag danken zonder gedenken. Nee, gemeente, dat is niet de vergeetachtigheid die de wereld zoekt. We zien dat zoveel om ons heen. Mensen willen vergeten en ze grijpen naar de fles. Om de herinneringen te verdrinken in de alcohol. Daar zien we ook die neiging en dat verlangen om niet meer te gedenken aan mijn levensdagen. Om even alles kwijt te zijn en even een moment van genot te hebben. Nee, dit is geen vergeetachtigheid, maar dit is eerlijke, dit is gelovige overgave. Dat is bevrijding. En het kan, gemeente, God belooft het. Ook aan die mensen in ons midden die beschadigd zijn, die trauma's hebben, die het verleden mee torsen en die niet weten hoe zij leven kunnen en gelukkig zijn en kunnen genieten. God belooft het. En wij mogen erom vragen. Mozes heeft het gezegd in Psalm 90. Verblijd ons na de jaren waarin u ons verdrukt hebt. En dan kan het zijn, gemeente, dat je zo, ja, dat je in het reine komt met je leven, met je eigen leven. Dat je terugblikt en zegt, ja, ik heb zware tijden gehad. Ik heb geen makkelijk leven gehad. Het is moeilijk geweest. Maar ik kan het loslaten. Het beheerst mij niet meer. Ik hoef er niet meer altijd aan te denken. Ik mag de dag van vandaag ontvangen als een geschenk. Ik mag genieten van wat God geeft. Wat een bevrijding is dat. Gemeente, hoe kan dat? Dat kan alleen van wie weet van Gods liefde in de Heer Jezus. Een andere manier is er niet. Dat is de weg die God ons geeft. We kunnen wel zeggen, ja, we moeten genieten. We moeten vreugde in God hebben. Dat staat er boven de preek. Vreugde in God. Maar hoe bereik ik dat? Hoe weet ik dat? Gemeente, in de Heer Jezus Christus. In Hem heeft Hij zijn liefde en zijn volheid en zijn bewogenheid geopenbaard. En in Hem kunnen wij en mogen wij ons leven, zoals het is, zoals het gegaan is, overgeven aan Hem. Dan zegt Paulus in Romeinen 8, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoe zal hij hem, ook met hem ons niet, alle dingen schenken? Dat is wat God belooft. Dan zegt hij erbij in hetzelfde hoofdstuk, dan zullen alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. Alle dingen. Ook de dingen van vroeger. Ook de dingen die nog komen gaan. Zien wij dat, gemeente? Nee, dat zien wij niet. Daar is de wijsheid van God voor nodig. Om daarin te kunnen berusten. Maar wij mogen weten dat deze God goed is, als wij zien op zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Daarin alleen. Buiten Christus om zult u dat nooit ontdekken. En dan blijven wij met die vragen lopen. En dan zeulen wij het verleden mee. Dan blijft de angst voor een onzekere toekomst. Altijd weer. Maar in de Heere Jezus Christus zien wij God in zijn liefdevolle hart. In zijn bewogenheid. In zijn belofte van vreugde, van blijdschap. Gemeente, we gaan afronden. Dit is de les die prediker ons meegeeft op deze dankdag. We kunnen altijd gelukkig zijn. We mogen altijd genieten. Altijd reden tot dankbaarheid. Als wij gerust zijn in God. Als wij God mogen kennen door de Heere Jezus Christus. En dan mogen wij zeggen, ja, er is meer dan mijn verleden. Er is ook meer dan mijn trauma. Er is meer dan mijn verdriet. Er is meer dan mijn schuld. Dan mijn zonde. Wat dan? Wat is er meer? Wat gaat daar bovenuit? De liefde van God in Jezus Christus. En wie daarop mag zien, wie daarop vertrouwt, gemeente, die zal de blijdschap ondervinden. Ik kan u dat niet geven, wij kunnen elkaar dat niet geven. We kunnen elkaar ook niet uitleggen hoe God dat doet, maar Hij doet het wel. Dat zijn beloften. Zal Hij dat doen in mijn leven, vraagt iemand, ja. Ja is het antwoord. Leest u maar mee. Omdat God hem verhoort. Verhoort. In de blijdschap van zijn hart. Gemeente, God verhoort u. God verhoort jou. Als je daarom vraagt, als je daarna zoekt, als je daarna verlangt. En ons hart verlangt ernaar, want we zijn geschapen voor het geluk. En we zijn gemaakt om God eeuwig te genieten. En Hij geeft het. Wie Hem daarna vraagt, dan zal Hij onze harten vervullen met blijvende, eeuwige vreugde. Wat er ook gebeurt, hoe ons leven ook gaat, hoe ons leven ook gegaan is. Maar niemand zal die vreugde van ons wegnemen. En dan mogen wij dat zingen. Die na kortstondig ongeneugd ons eindeloos verheugt. Amen. Wij zullen die psalm, psalm 43, straks zingen. Nu eerst zingen wij uit psalm 147, de versen 3 en 6. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Ook vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die hoe het ook mocht tegenlopen, toch voortdurend op zijn goedheid hopen. Vers 3 en 6 uit Psalm 147. Laten wij danken en bidden. O Heere, God van vreugd, wij danken U dat U ons uw evangelie gegeven hebt. Die goede boodschap, een woord van rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. We danken U, Heere, dat u in deze vreugdeloze wereld uw vreugde geeft. En wij bidden U dat U onze ogen opent, telkens weer, of voor het eerst, voor de ware vreugde die in U te vinden is, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, vergeef ons onze vreugdeloosheid. Vergeef ons onze moedeloosheid. Wilt U, Heere, ons daarvoor bewaren om te veel te zien op mensen en omstandigheden en te weinig op U? We bidden dat U zelf onze harten vult met die blijdschap die U belooft. De blijdschap van het hart. Geen uiterlijke, geen gemaakte of opgelegde buitenkant, maar innerlijke, ware vreugde. En Heere, dan danken wij U voor al die keren dat U dat werkelijkheid doet zijn. In onze levens, in de levens van anderen. Heere, wij danken U dat wij mogen weten van mensen elders op deze wereld die vreugde in U vinden, zelfs in gevangenissen, die gemarteld worden en zich toch in U verheugen. Geef dat het ons moed geeft, Heere, om ook te zoeken naar die vreugde en die blijdschap die alle verstand te boven gaat. Wij bidden ook voor diegenen en die het verleden met zich meedragen en die er niet los van kunnen komen. Die zichzelf misschien wel identificeren met hun verleden. Heere, laten de woorden van deze avond ook een genezende kracht in hun leven mogen doen. Heere Jezus, U bent toch die grote heelmeester. Wilt U ook hun wonden verzorgen en geven dat ze in geloof tot U zullen vluchten en Uw genezende werking mogen ondervinden. Laten wij, Heere, zo allen dat geloof in U mogen kennen. Het ware geluk, de ware vreugde en vrede zoeken bij U alleen. En dat wij zo mogen leven, Heere, de toekomst tegemoet. Opgaan tot Uw altaren, tot God, onze God, de God van eindeloze vreugde. We danken U zo, Heere, voor alles wat U ons gegeven heeft, ook in de achterliggende maanden. Dat de economie er nog mag zijn, ook al zijn er zorgen en al is er crisis. We hebben nog zoveel beter dan velen op deze wereld. En we danken U voor alle gaven die uit Uw hand voortkomen, groot en klein. Heere, wees ons nabij als wij weer naar huis gaan. Breng ons zondag weer samen. Geef dat Uw woord meegaat als een kostbare schat in onze harten. We bidden en danken dit in Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen Psalm 43. Psalm 43. Het vierde vers, daar ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.